In een circulaire economie draai je materialen constant rondjes. Je hebt dan niks nieuws meer nodig en je hoeft ook niks weg te gooien. Verschillende overheden en ondernemers zijn hier al mee bezig. En ze gebruiken daarvoor de R-ladder. Met de R'en van recycle, repair, reuse, reduce en refuse. Hoe ziet dat eruit? En lukt het al een beetje? Ik ben Katja Kegenius en het afgelopen jaar zocht ik antwoord op die vragen. In deze podcast bespreek ik dat met mijn kantoorgenoten Aldo Dikker en Katelijn Schilder. Dit is de afsluiter van deze serie. We zoomen niet meer in op één R, maar we kijken hoe het er nu voor staat met de hele circulaire economie in Nederland. Oké, hoi Katelijn en Aldo. Voor de laatste keer.
Ja.
Helaas. Ja,
de laatste keer ja. Vind je het jammer?
Ja, ik vind het wel jammer. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, zeker.
Ja.
Veel van geleerd.
Ja, jij ook, Katelijn?
Ja, zeker. Ik werd ook wel blij van de soort optimistische vernieuwers uit jou. De fragmenten, alle ondernemers die je had verzameld.
Ja.
Dus ik heb soms een wat droevigere blik als het gaat over soort de toekomst van deze planeet. Maar aan deze mensen ligt het niet. En ik vond het wel tof om die allemaal te leren kennen.
Ja.
Ja.
Nou, maar centraal in deze laatste aflevering, we hebben alle R'en natuurlijk gehad, staat ook een beetje de vraag van hoe, want dat kwam van jou ook vooral, Aldo, die vraag. Van leuk, al die ondernemers die jij dan hebt geportretteerd, die heel vooruitstrevend bezig zijn, maar die zitten waarschijnlijk nog wel heel erg in een niche. Dus hoe breed wordt dit eigenlijk al opgepakt in Nederland of in Europa? Maar ik ben eerst benieuwd wat jullie inderdaad ervan hebben geleerd en of jullie nog wat is jullie lievelings-R?
Nou, ik moet zeggen, ik ben aan de reviews gegaan.
Jee!
Oh ja.
Met, ik zat zo te denken met verjaardagen en zo, weet je, al die cadeautjes. Dat ik denk, ik doe het gewoon niet meer. En met mijn verjaardag heb ik mijn familie een appje gestuurd. En waarbij ik zei van, ik wil geen cadeautjes meer en ik ga ze ook niet meer geven. Want het is een beetje het rondpompen van, weet je, jij geeft mij iets van 50 euro en ik geef jou weer iets van 50 euro. En ik denk, het is allemaal zo'n verspilling en onzin. En ik doe het gewoon niet meer. En ik heb laatst ook weer een vriend van mij, 60. Ik zeg, nou, ik kom graag, maar ik heb geen cadeautje meer.
Wat goed, man. En hoe reageerde ze?
Nou, die vond het best.
Ja.
Die snapte het wel. En eigenlijk de meeste mensen snappen het wel, als ik dat zeg.
Ja, ja, het wakkert nogal de consumptie aan, ja. Ik hoop dat anderen jouw voorbeeld volgen.
Ja,
ja, dan wordt er een
of dat mensen gewoon weer zelf gaan knutselen en tekeningen van elkaar gaan maken.
Dat kan ook, ja, weet je. Of schrijf een brief of een kaart of weet ik veel. En ik denk, eerlijk gezegd, als je bijvoorbeeld met kinderen, als je nu elke verjaardag, stel dat je iets met ze gaat doen, dat ze later veel meer bijblijft. Oh, ik ging altijd met oom Aldo dan. Gingen we naar de film of gingen we dat? Of naar de speeltuin? En dat zal ze meer bijblijven dan dat ze elke keer weer een auto krijgt.
Ja, eens. Oké, dus jij bent eigenlijk ook reviews.
Ik ben helemaal into the reviews.
Jee.
Mooi. Ja, je ontpopte je tijdens deze serie al een beetje tot eigenlijk een behoorlijk circulaire consument.
Is dat zo?
Ja, dat had ik niet. Want jij was eerst, en dat ben je nog steeds ook wel kritisch op hoe moet dat dan allemaal economisch en je kan toch niet de hele samenleving veranderen. Maar ondertussen ben je eigenlijk in je eigen levensstijl best wel een, niet een keiharde consument in elk geval.
Nee,
en dus ook
niet.
Geen keiharde weggooier.
Nee.
Nou, dan ben je aardig circulair, geloof ik.
Ja, nogal.
Nou, het is weliswaar later, maar toch proost.
Ja.
Nee, je bent geen verspiller, echt niet.
Nee, jullie ook niet hoor.
Nee.
Dit worden de nieuwe complimentjes.
Nee, maar je wordt er wel nog net iets bewuster van hoeveel troep er overal is.
Ja, door het over die airladder te hebben.
Ja, dat je, en dan zie je het gewoon overal. Denk ik, dit moet eigenlijk allemaal weer in een vuilcontainer.
Ja, er wordt zoveel rondgepompt.
Ja.
Ik heb ook een luisteraarsvraag.
Wat leuk.
Want er was iemand die heeft onze podcast goed beluisterd en die was benieuwd.
Hoi, ik ben Laurie Buijs. En ik heb de afgelopen aflevering met veel plezier naar jullie podcast geluisterd. En vooral ook met veel interesse geleerd over de R-ladder. En ik vroeg me af, waar komt deze R-ladder eigenlijk vandaan? En is er ook kritiek op?
Ja, nou, ik vond het wel een mooie vraag. Want het verbaast me eigenlijk dat we daar helemaal niet echt over gehad hebben waar die R-ladder vandaan komt.
Nee.
Ik heb dat wel een beetje uitgezocht al toen ik bezig was met dit onderwerp. Maar het is ook wel zo dat het dus niet heel eenduidig komt van één plek.
in 1970 was het al World Earth Day. En toen werd er al gesproken over reduce, reuse, recycle. Dat zit eigenlijk de kern al in.
Mm-hmm.
Maar het heeft eigenlijk ook nog best Nederlandse roots. Want in 1979 had je Ad Lansink in de Tweede Kamer. Eerst van KVP, toen van CDA. Een chemicus.
Mm-hmm.
En die heeft de ladder van Lansink gemaakt.
Oh.
Dat heette niet meteen zo, maar dat is uiteindelijk zo wel bekend geworden. Dat is een soort hiërarchie van hoe je met afval moet omgaan.
Ja.
Komt eigenlijk vanuit de KVP. Ja.
Cool. Ja, cool.
Nou ja, het is gewoon eigenlijk best een logisch principe, die R. Dus hij is niet de enige die zoiets heeft bedacht. Het is ook echt een ladder. En bovenaan staat dan preventie, dan hergebruik, dan recycling. Energie verbranden en storten.
Ja.
Nou, storten is dus helemaal niet circulair, maar die heeft hij een motie van ingediend. Die is unaniem aangenomen en die is later ook gebruikt voor de Europese kaderrichtlijn afval. Dus hij heeft ook zijn steentje bijgedragen. En ook Jacqueline Kramer, die hoorden we even over voorzitter van het Betonakkoord. Die heeft dat nog verder uitgebreid. Ik ga haar even laten horen, want zij verdient wel wat credits, heb ik ook van anderen gehoord, voor die airladder.
En toen ik daar lezing over gaf, nadat ik minister af was en weer in de praktijk aan transities ging werken, heb ik mij geheel gefocust op transitie circulaire economie. En toen ik dat begon uit te leggen, toen merkte ik dat in de zaal altijd mensen meteen riepen, toen ik zei, wat denkt u dat circulaire economie is? Recycling.
Ja.
En toen dacht ik van ja, maar dit is allemaal veel te simpel. En dan konden ze misschien nog de simpele versie van de motie die in de jaren 70 al was geformuleerd rond reduce, of het heette dan ook wel refuse, en dan product reuse, recycling, en dat was het in wezen. En dat vond ik weer te weinig. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik moet laten zien dat recycling een van de lagere stappen is en ik moet die overige stappen moet ik veel meer uitsplitsen. Want bijvoorbeeld product reuse, dat zijn wel 5 stappen. En die zijn heel verschillend. Het is niet alleen maar product hergebruik. Het is ook product reparatie, het product opknappen, product voor een ander doel gebruiken. Dus al die varianten had ik ingeschreven om de aandacht voor de hogere treden op de ladder helderder te krijgen. Ook het redesign daar beter in te krijgen. De reduce per eenheid product. En helemaal geen gebruik. Dus als je dat allemaal bij elkaar neemt en dan ga je die trap van de ladder naar beneden af, dan zie je hoeveel je moet doen om minder grondstoffen te gebruiken.
Ja,
te gek.
Maar dit is dus het Nederlands tintje, maar het komt, want het lijkt mij ook een soort marketingterm, weet je, de airladder, dat bekt natuurlijk lekker met al die R'en.
Mm-hmm.
Dus dat het ergens, dat iemand dat ergens bedacht heeft, ja, ik weet het niet, maar
als marketing.
Of
dat er een communicatiebureau met dit.
Zoiets, ja. De airladder. Ja, hoe noem je dat dan in het Engels?
De R-strategies, volgens mij noemen ze het vooral. Nou ja, ik denk dat Earth Day daar zou wel toen misschien al een soort communicatieafdeling achter hebben gezeten. Van dat bekt lekker en dekt de lading.
Ja.
Nou ja, er bestaan dus ook verschillende varianten. Want Jacqueline Kramer heeft dus 10 R'en.
Dat 10.
Is, ja, 10. Refuse, reduce, rethink. Dat is herontwerpen van een product. Reuse, repair, refurbish, dat is het product opknappen. Remanufacture, dat is een nieuw product maken van secundaire materialen. Repurpose, dus product hergebruikbaar met een andere functie. Recycle en recover. Dus dat recover is weer energie. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een 12-erige ladder. Ja. Dus je hebt verschillende varianten. Nou, ik heb dus niet helemaal kunnen achterhalen wie nou de echte eerste bedenker is. Maar ik kan me voorstellen dat het gewoon op verschillende plekken in de wereld mensen daarover na zijn gaan denken.
Ja.
Maar de vragenstelster, Laurie, geloof ik, die vroeg dus ook van, is er ook kritiek op?
Ja, ik heb het niet echt heel erg kunnen vinden. Wel, kijk, er zijn natuurlijk mensen die zijn überhaupt tegen duurzaamheid en natuurbescherming. En ja, dus die zijn vast ook tegen die airladder. Maar zelfs voor die mensen is een argument voor om die airladder te gebruiken. Of dus de economie dus meer circulair te maken. Want het werkt ook voor leveringszekerheid en gewoon een stabiele economie. Meer onafhankelijk zijn van andere landen. Wat natuurlijk tijdens corona en ook bijvoorbeeld met heel veel tekorten van chips.
Ja.
Waardoor gewoon fabrieken stil hebben gelegen. Hij heeft eraan bijgedragen dat mensen daar zich meer bewust van zijn. Van hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van al die stromen. Als je dus minder grondstoffen nodig hebt, dan ben je ook minder afhankelijk. Dit zegt ook Aldert Hanemaier van het Planbureau van de Leefomgeving.
Mm-hmm.
En hij houdt de circulaire economie echt in de gaten. Hij schrijft er ook rapporten over, niet alleen hoor, maar over hoe het gaat met de circulaire economie. Hij zegt wel ook van, het is een vuistregel, die R-ladder. Dus je moet wel zelf blijven nadenken. Het is niet zo dat je altijd voor die hogere R moet gaan. In de brede zin van het woord, dus is die hogere R zijn altijd beter om te doen.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld heel veel energie nodig hebt om iets te recyclen, dan is het misschien toch handiger om het gewoon om de energie uit terug te winnen, bijvoorbeeld.
Ja.
En hij zegt ook, daar is hij ook niet de enige in. Ze hebben ook weer een nieuwe categorie gemaakt eigenlijk, om het weer toch weer een beetje te versimpelen. Want die 10 R's, dat is ook weer een beetje ingewikkeld om allemaal te onthouden. Dus ze hebben er nu ook van gemaakt narrow the loop, slow the loop en close the loop. Nou, close the loop, dat is dus dat recyclen. Dus gewoon die eindjes aan elkaar knopen. Dus als je wat je over hebt aan afval opnieuw gebruiken. Slow the loop is dat je producten of materialen gewoon minder snel door dat rondje laat gaan.
Ja.
Door bijvoorbeeld te repareren, door te hergebruiken, door te delen. En narrow the loop is gewoon minder ervan.
Ja.
Dus de loop gewoon kleiner te maken. Dat is dus reduce en refuse eigenlijk.
Ja.
Dus dat maakt het weer wat makkelijker. Dus dat is ook misschien een kritiek.
Ik heb het idee dat ik de term was, ja, misschien komt het ook door de podcast dat ik er veel meer op ga letten. Maar dat ik het overal tegenkom.
Ja, hè?
Ja.
Maar ook bij reclames van die telefoonmaatschappijen. Die had ook, die maakte ook reclame mee. En
het staat op de prullenbakken dus ja. als je het in verschillende vakken. De term komt overal langs.
Ja.
Nou ja, dus hoe gaat het met de circulaire economie? En hoe breed wordt dat nou eigenlijk al toegepast in Nederland en in Europa? Daar is natuurlijk ook weer geen heel eenduidig antwoord op. Maar laten we beginnen bij Hans Stegeman. Die had ik eigenlijk al gesproken aan het begin van mijn hele onderzoek hiernaar. Toen zei hij al allemaal hele abstracte, maar wel nuttige dingen die ik nog niet eigenlijk in deze podcast heb kunnen laten horen, omdat het gewoon eigenlijk iets te hoog over was allemaal. Mm-hmm. Maar nu wil ik het wel nog even laten horen. Hij is econoom, werkte eerst bij de Rabobank, nu bij de Triodos Bank. En hij is echt al heel erg bezig met de circulaire economie, echt al jaren.
Ja.
Dus hij heeft zich daar flink in verdiept. Oké, ik laat hem even horen.
Nou, laten we vaststellen, die circulaire economie schiet voor geen meter op. Hè? In Nederland niet, en mondiaal niet. Er wordt heel veel over gekletst. Maar als je kijkt naar wat nou circulair is in de economie, is nog geen 10% van de grondstoffen wordt hergebruikt. Als je kijkt naar circulaire businessmodellen in Nederland de afgelopen 6, 7, 8 jaar, is daar niet heel veel gebeurd. En dat heeft te maken dat we niet radicaal genoeg denken daarover. Als jij een absoluut recht hebt op jouw eigen eigendom, hoe je dat gebruikt. En als dan vaak het geval is dat mensen het nauwelijks gebruiken. Neem mobiliteit, neem auto's, neem fietsen. Die staan bijna altijd stil. Dan weet je dat het helemaal niet efficiënt is. Vanuit grondstoffen gezien, vanuit de economie wel. Want het is heel efficiënt, het is jouw eigendom, jij regelt het maar. Maar vanuit de benutting van alles wat je maakt is het super onhandig. En uiteindelijk was mijn conclusie daarin van je moet dus veel fundamenteler nadenken over van wie zijn überhaupt de grondstoffen. Dat is een hele lastige vraag. Maar je zou dus moeten nadenken over een systeem waarbij de eigendomsrechten van grondstoffen misschien van ons allemaal zijn. Of op een andere manier vormgeven dan te zeggen we gaan die op de markt verhandelen. Dat betekent echt prikkels verleggen in je systeem.
Door de overheid.
Deels door de overheid en deels gebeurt het ook.
Speelt de banken hierin een rol? Dat vraag ik me dan ook af.
Nou, die hebben twee manieren om te financieren. Om simpel of op cashflow, op toekomstige inkomens, of op bezittingen. Dus of op een huis, een hypotheek vestigen, of op de verwachte inkomsten van een bedrijf, om het maar even, of op grond. En met name die zekerheid van dat eigendom is daarin heel erg belangrijk.
En een oplossing zou dus zijn als de grondstoffen van iedereen zijn?
Ik denk dat we daar serieus over moeten nadenken. Hoe je dat echt anders kan doen. Dat is een enorm gedachte-experiment. Maar ja, ik denk altijd maar de economie is ook maar wat we zelf verzonnen hebben.
Ja, ik zag jou heel erg knikken, Katrijn. En jou een beetje half moi meeknikken, Aldo.
Nee, ik was aan het luisteren. Ik vind het interessant wat hij zegt. Want hij zegt eigenlijk, we moeten de energie nationaliseren. Tenminste, zo interpreteer ik dat.
De grondstoffen.
Ja, dat is natuurlijk ook voor heel de energie. Maar nee, de grondstoffen nationaliseren. Ja, dan ga je eigenlijk dus, kan je dan toch socialisme noemen. Of Nou, dat vind ik wel een interessant gedachte-experiment. Mm. Ik ben wel benieuwd, ja. Mm.
Ja.
Dat is een taak voor meneer Wilders.
Ja, die gaat dat wel opdrukken, denk ik.
Ja, wat ik zo mooi vind is dat hij gewoon dat nadenkt over de systeemverandering die nodig is, ja. Zeg maar. En dus we kunnen met efficiëntie en we kunnen allemaal winst halen in onze huidige processen. Maar ja, als je kijkt naar de wetenschap en de ernst van de klimaatcrisis, ja, kan je eigenlijk niet anders dan concluderen dat kleine maatregelen niet genoeg zijn. En dat er een systeemverandering nodig is om echt de keldering in gang te zetten, zeg maar, in die ja. CO2-uitstoot. En die systeemverandering, ja, dat moeten we met z'n allen doen. En dat kan niet één bedrijf voor elkaar krijgen, want die zitten in het hele systeem vast.
Ja, maar nou ja, kijk, wat ik wel interessant vind wat hij zegt. Want hij zegt van ja, eigenlijk is die circulaire economie nog heel klein. Had er geloof ik over 7-10% of zo, hè, meen ik.
Ja.
Nou, en toen kwam hij vol met auto's. Hij zegt, kijk, auto's die zijn natuurlijk eigenlijk helemaal, die staan bijna altijd stil.
Ja.
Je kan beter één auto hebben die constant gebruikt wordt dan 10 auto's die, zeg maar, 1/10 van de tijd. Ook ja. Omdat daar veel meer grondstoffen natuurlijk in zitten. Ja. Dus ja, dan is het enige wat je zou kunnen bedenken is dat die auto gedeeld wordt met 10 mensen. Ja, en dat kan alleen maar als je dat volgens mij ergens bij wet of dat gaat niet zomaar gebeuren.
Nee, nou, er zijn wel mensen mee bezig. Er zijn natuurlijk wel initiatieven van deelauto's, ja. Maar ja, dat...
Maar dat zijn initiatieven. Kijk, zoals je natuurlijk ook die deeleconomie met Airbnb en al die platforms en dat je gereedschap. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk, maar dat zijn allemaal commerciële bedrijven die daar geld mee willen verdienen. Mm. En wat hij eigenlijk volgens mij zegt, is dat het er niet om gaat dat er geld mee verdiend moet worden, maar dat je gewoon zuiniger met grondstoffen moet omgaan, maatschappelijk gezien. En dan kom je dus echt aan de kern van het systeem. Want ons systeem is nou eenmaal dat er geld verdiend wordt. Dat is onze, zo zit onze economie.
Dan kom je aan de kern van het kapitalisme eigenlijk.
Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is zoals onze economie in elkaar zit.
Oh, ik denk dat daar best wel een strijd en ook een soort revolutie voor nodig is.
Ja.
Oké, dus hoe gaat het met de circulaire economie in Nederland? Ik had het dus met die Aldert Hanemeijer erover.
Mm-hmm.
Hij zegt, nou ja, er zijn producten waar dat hele repareren en hergebruiken gewoon al heel normaal is. Bijvoorbeeld met auto's en fietsen. Ook wel een beetje met kleding. Dus dat gebeurt al. Verder is Nederland wel best goed in recycling. We hebben een van de hoogste percentages recycling, ook op Nederlands bodem, in Europa. Maar dat is wel vooral laagwaardige recycling. Hmm. Dus dat zijn de bermpaaltjes en de onder het asfalt dingen leggen als verharding.
Hmm.
In plaats van dat je er een nieuw gebouw mee bouwt. En Nederland is ook best wel, zei hij, wordt nog steeds gezien als koploper in de circulaire economie. Omdat er al best wel snel, ik geloof dat het in 2016 was, een Rijksprogramma Circulaire Economie werd opgezet. Dus op papier staat Nederland er best wel goed voor. Maar die laagwaardige recycling, daar blijft het dan ook vooral bij. En daar wordt dan ook wel erg op ingezet. Zodat die hogere R eigenlijk, daar is dan niet zoveel motivatie voor. Dus eigenlijk met die hogere R in Nederland gaat het helemaal niet heel goed. Er zijn natuurlijk wel circulaire bedrijven. 130.000 in begin 2020. Ja, 130.000. Maar dat zijn dan bedrijven die een circulaire strategie als businessmodel hebben. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook gewoon de autoreparateurs en de fietsenmakers.
Ja, ja.
Dus dat is zelfs 75% ervan. Dus ja.
Eigenlijk iedereen die iets repareert hoort er automatisch bij.
Eigenlijk wel.
Ja. Ja.
Kleermaker.
Maar op zich zijn die ook wel tof, toch? Fietsenmakers.
Ja, maar goed, dat zijn er meer dan 2 jaar ervoor. Maar dat blijft eigenlijk rond de 6% hangen van alle bedrijven. En er gaat ook meer geld naar circulaire initiatieven. Maar dat blijft ook ongeveer op 10% van de totale ondersteuning.
Ja.
Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hangen. Dus wat dat betreft gaat het niet echt veel beter.
Ja.
Dus zover de samenvatting van hoe het gaat met de circulaire economie.
Nee, maar wij hebben het in deze podcast, we hebben het ook gehad over bepaalde woonwijken, waar dan die niet meer zo met riolering en waarin en wat je met plassen in uitgaansgelegenheden en zo.
Mm-hmm.
Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als je, zeg maar, heel Amsterdam of Rotterdam of de hele Randstad op die manier zou kunnen bouwen. Maar ja, dan moet volgens mij de halve boel eerst plat of zo. Of dat,
qua grondstof is dat ook niet echt een goed plan.
Nee, maar
als je kijkt naar, zeg maar, toen die gasbel in Groningen werd ontdekt, zijn we echt razendsnel van kolen naar gas gegaan. Was echt in een jaar of 6 gepiept. Ja. Dus het kan best. we kunnen best wel snel goede dingen doen.
Ja,
ja.
Planbureau voor de Leefomgeving, die daar een soort circulaire economie rapport maakt, die zegt ook, er is gewoon meer beleid nodig.
Ja.
Ondernemers vragen daar eigenlijk ook om. Van, er is, moet meer sturing komen. En dan dus ook minder sturing op die laagwaardige recycling. Maar,
ja, ja. Nou ja, want we hebben het ook gehad, weet je, in de bouw, wat ik dus helemaal niet wist, maar dat er ook best veel gebeurt. En met het hergebruik van allemaal dingen. En dat gebouw bij het slopen, alles uit elkaar wordt gehaald en hergebruikt. Maar dat weet ik dus niet. Maar ik heb de indruk dat dat ook nog redelijk marginaal is. Ja. En dat... Dat zou je misschien wel bij wetgeving of zo kunnen. De bouwprojecten, dat je alleen nog maar mag bouwen als het ook weer uit elkaar te halen is.
Ja, en ook als je kijkt naar fast fashion of zo. Dat ja, als je aan de winkels of aan al die ketens vraagt van zou het heel misschien uit ideologische overwegingen wat minder kunnen. Ja, dan gaan die bewegingen heel langzaam.
Nou, maar ik denk, kijk bijvoorbeeld met die bouw. Als je op een andere manier gaat bouwen. Ik bedoel, er moet nog steeds evenveel gebouwd worden. Ja. Dus zeg maar, het businessmodel op zich blijft wel intact en moet gebouwd. Dus kan nog steeds geld verdiend worden.
Ja. Ja.
Alleen, en dat is natuurlijk met wat jij zegt, met die fashion. Van ja, ja. Je moet eigenlijk veel minder produceren.
Ja.
Dan kom je natuurlijk wel aan een businessmodel. Ja. Terwijl als je dus een soort uitweg geeft van luister, we gaan het veranderen. Maar je kan nog steeds bouwen. Alleen moet je het wel anders gaan bouwen.
Ja.
Ja, dat zie ik veel sneller gebeuren dan dat je zegt van je moet gewoon, alles moet minder
verkopen. Alles door de helft.
Ja,
dat snap ik.
Ja.
Ja.
Qua kleding, ik zit trouwens, ik weet niet of ik dat al een keer had verteld, ik zit nu in zo'n clothing loop.
Oh, leuk.
Dus, ja, is wel leuk. Dus
met die tassen?
Ik krijg een tas kleding van een buurvrouw. Daar kan ik dan zelf uithalen wat ik leuk vind en instoppen wat ik niet meer wil hebben. En dan geef ik de tas weer door aan de volgende buurvrouw. Ja. En zo is er een hele ketting van 100 buurvrouwen of zo in Amsterdam Noordoost. Ja, die elkaar dus kleding doorgeven. Dus dan hoef je helemaal niet meer naar de winkel.
Superleuk.
Ja.
En je leer je ook die mensen kennen. Of is het
dat
weer...
is ook leuk. Ja, ja. Je belt aan bij de buurvrouw van hier heb je die tas.
Ja.
Dus ook wel een soort saamhorigheidsgevoel.
Briljant.
Ja, dat is wel leuk. Een ander, want we hebben het er al gehad over dus problemen die in de weg staan of hobbels voor die circulaire economie en om die airladder toe te passen. Bijvoorbeeld afvalwetgeving, van wat doe je als je afval wil hergebruiken? Hoe doe je dat? Want heel veel afval mag je niet zomaar hergebruiken of exporteren of verwerken. De financiering die lastig is, waar Hans Tegenman het ook weer over had, van je kan eigenlijk alleen iets financieren als je dus een onderpand hebt of als er gewoon verwachte inkomsten komen. En je hebt eigenlijk best wel veel geld nodig om te investeren in zo'n circulair bedrijf. Al helemaal bijvoorbeeld als je dingen wil gaan verhuren in plaats van verkopen. Dan heb je heel veel beginkapitaal nodig. Verzekeringen zijn soms ook lastig. En die belastingen waar we het al over hebben gehad ook van, je moet eigenlijk die arbeid veel minder belasten. Want er zit veel arbeid in spullengoed verwerken. Ja. En er moet meer belasting komen op vervuiling en gebruik van grondstoffen. Een andere die ik nog niet heb genoemd, die ook nog een beetje nieuw op de radar verschijnt, heb ik het idee, is de ruimte voor circulaire economie, voor circulaire bedrijven. Gewoon letterlijk de ruimtelijke inpassing in Nederland.
Ja.
Wat altijd een probleem is voor alles in Nederland natuurlijk. Daar pak ik ook even over met Suzanne Schilderman. Zij is wethouder in Utrecht van de circulaire economie. Ik ben met haar heb ik afgesproken bij Lage Weide. Dat is een soort industrieterrein aan de rand van Utrecht. Je hebt zicht op de stad, maar het is wel een beetje aan de buitenwijk. Er is een spoor en een weg waar allerlei vrachtauto's overheen rijden. Die hoor je ook op de achtergrond. En er is water, dus je kan bulk aanleveren en afvoeren. Ik ga haar even laten horen.
Nou, dit is ook de circulaire economie. Het is soms ook grote bulk grondstoffenverwerking. En idealiter wil je die grondstoffen verminderen in omvang. Maar er komt een eindmoment waarop je toch op zoek bent naar wat doe je nou met die bulkkant. Je moet niet denken dat dit de vieze kant is die eigenlijk niet meer hoort te bestaan. Je moet juist kijken hoe kunnen we dit zo hoogwaardig mogelijk nog verwerken. Ook al ben je helemaal aan het uiteinde van die airladder. En dat vraagt soms, zoals je hier ziet, wel ook een beetje ruimte. Soms maakt het herrie, soms ruikt het ook een beetje. Maar ook dat kan je op verschillende manieren doen. Dus hoe meer aandacht je eraan besteedt, hoe efficiënter, hoe schoner je dat natuurlijk ook kan doen. Maar dat neemt niet weg dat je wel plekken waar je ook lawaai kan maken, waar je geuroverlast kan hebben, die moeten echt actief beschermd worden. Want dit soort bedrijven worden heel makkelijk een beetje weggeduwd, terwijl we ze echt wel nodig hebben. In de lineaire economie, waarin je zegt, ik koop gewoon iets en daarna gooi ik het weg, kan toch soms nog echt wel veel meer geld verdiend worden dan dat je met herbruikte grondstoffen bijvoorbeeld werkt. Dan zie je toch dat daar vaak minder voor betaald wordt of dat het verwerkingsproces nog zo lastig is dat het eigenlijk best nog wel moeilijk is om rendabel te krijgen. Ja, en dan als er gevochten moet worden om een stukje grond, ja, dan is degene die de dikkere portemonnee heeft, ja, die komt makkelijk aan de bovenkant uit.
Nou ja, wat ik net al zei, dus zij probeert dat te beschermen. En je zou misschien kunnen denken, als het heeft over die dikkere portemonnee, van ja, hallo, jij bent toch de gemeente, kan jij dan niet wat meer bepalen van, het gaat niet alleen om het geld, maar dat is dus ook best lastig. Ze probeert dus nu ook een, of heel Utrecht probeert dat natuurlijk, een nieuw bedrijventerrein op te zetten. Strijkviertel heet het. Mm-hmm. Dat is ook redelijk dicht in de buurt van een woonwijk. Daarom kunnen daar ook weer niet echt die lagere R'en zoals recycling plaatsvinden. Want dat geeft gewoon te veel overlast. Maar zij heeft dan een ander wijkje. Wat dus wel naast een woonwijk is. Daar zegt ze, nou dan zijn die dus meer voor die hogere R'en. Dus hergebruik, delen, deeleconomie. Dat soort bedrijfjes. Die hebben ook ruimte nodig. Die hebben ook weinig geld. Vergeleken de advocatenkantoren en adviesbureaus en reclamebureaus en zo. Maar het is dus voor haar best lastig om... Je kan als gemeente niet zeggen, hier komen dit soort bedrijven. Want je moet dat gewoon aan de markt overlaten. Ja. Je moet iedereen gelijke kansen geven. Dus je kan ook niet zeggen van, hier komt alleen maar circulaire bedrijven. Want ja, hoe definieer je überhaupt circulair? En je mag gewoon niet te veel daarmee inmengen als gemeente. Zij zegt, het zou veel makkelijker zijn als wij bijvoorbeeld kunnen zeggen, dit gebied wordt vooral bestemd voor de verwerking van deze grondstof.
Ja,
of zo.
Zou dat niet gewoon kunnen met bestemmingsplannen en zo? Dan besluit een gemeente toch waar wat komt?
Nou ja, nou, je kan dus, ze probeert het op verschillende manieren, maar je hebt best creatieve ideeën nodig om daar echt op te sturen.
Oh, een gedoe man.
Ja, dus dat is ook iets wat ik ook van andere mensen hoor. Ook dat plan.
Er zit ook wel een contradictie in, toch? Dat je zegt van iedereen verdient gelijke kansen. Maar eigenlijk krijgt niet iedereen de gelijke kans. Want degene met meer geld krijgt gewoon meer kansen.
Ja, maar, nee, maar dat is natuurlijk een beetje zoals ons systeem in elkaar
dat
zit.
Is het
ja,
leven.
Dat zeg ik niet. Maar ja, dat is gewoon heel moeilijk. Want net wat Katja natuurlijk zegt. Ik bedoel, ga eerst maar een definitie geven van wat is circulair.
Ja,
dat is al waanzinnig lastig. Ja. Dus je zou bijvoorbeeld, wat je natuurlijk met mannen en vrouwen hebt, dat er een soort quotum is, hè, voor in de top van het bedrijfsleven. Zo moet ze zoveel percentage vrouwen zijn. Nee, maar dit is gewoon heel moeilijk, weet je, om daar echt, als je wil zeggen van wij willen 25% circulaire bedrijven, ja.
Iedereen die dan een bijzondere afvalbak heeft,
die denkt van, oh, wij mogen
vult
meedoen.
Vult het vinkje in. Ja, het zou, ja. Maar te gek dat ze haar best doet om dat te sturen en om daar de hoekjes in te vinden.
Ja, want er zijn dus meer mensen die hiervoor waarschuwen.
Ja.
Dit wordt nog een struikelblok voor die circulaire economie. Dat er gewoon wel bedrijventerreinen voor moeten zijn.
Ja.
Dus ik heb ook, ik sprak bijvoorbeeld ook zo iemand die heeft een fonds, Infinity Recycling. Zij investeren in fabrieken die plastic recyclen tot olie. Dat heet dan chemische recycling. Dus niet dat je het verhakselt en dat je er dan inderdaad een bermpaaltje van maakt. Maar dat je er echt olie van maakt waar je dan weer nieuwe producten mee kunt maken. Wat wel veel energie kost en logistiek en zo. En hij zegt, uiteindelijk is er bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, er staan nu 5 olieraffinaderijen. Hij zegt, over 20 jaar staan daar geen 5 olieraffinaderijen meer waarschijnlijk. Mm. Dus dan is er meer ruimte vrij voor die circulaire manier van grondstoffen verwerken.
Het terrein van Tata Steel is ook van alles mogelijk.
Ja. Ja.
Nou, dat zei hij.
Schiphol, joh.
Maar zolang die lineaire economie ook nog ruimte inneemt, heb je dus extra ruimte nodig om ook die circulaire economie ruimte te geven. Dus dat wordt nog lastig. En bijvoorbeeld die man van Infinity Recycling, die zei, ja, we hebben eigenlijk gewoon een landelijke nationale industriepolitiek nodig. Het moet gewoon gezegd worden, dit cluster bij de Eemshaven wordt vooral voor plastic verwerking. Dit cluster is vooral voor textiel. En dan zorgen dat die infrastructuur helemaal op orde is. Ja. Zodat het daar zo efficiënt mogelijk allemaal kan gebeuren.
Nee, maar eigenlijk komt het weer neer op een collectief, op samenwerking en soort lange plannen uitzetten.
Lange termijn,
dat niet iedereen dat in zijn eentje hoeft te fixen.
Nee, klopt. Ja. Dat gaat natuurlijk
dat zo'n gemeente Utrecht daar niet in zijn eentje voor staat, maar dat gewoon gezamenlijk met alle gemeentes wordt
of een
uitgezet.
Provincie. Uiteindelijk gaat het om ideeën en om mensen die die ideeën ook willen realiseren.
Ja. Ik had nog wel, jij vroeg ook, Katelijn, van toen ik vroeg, wat zou je nog willen vragen of willen weten in die laatste aflevering? Mm-hmm. Dat was best een waslijst.
Sorry, oh!
Nee, nee, maar je zei wel van, het lijkt me leuk om de klimaatimpact te zien. Van...
Ja, stel nou dat alles gaat lukken.
Ja.
Wat we zouden willen, wat levert ons dat op?
Ja, ja. Nou, die vraag kan ik helaas niet beantwoorden.
Nee.
Maar ik heb wel een, want dat is natuurlijk heel ingewikkeld.
Ja.
Vooral omdat de hoogste R is die hele reviews.
Ja.
En reduce ook al. Als dat lukt, ja, dan is er überhaupt geen uitstoot meer, zeg maar.
Nee.
En geen grondstoffenverbruik. Maar bijvoorbeeld, nou ja, ik heb een rapportje gevonden van Milieu Centraal. Die hebben van een aantal productcategorieën in het huishouden vooral gekeken van welke R kan je dan inzetten en waar valt dan het meeste winst te behalen.
Ja, oh, tof voor ons als consumenten, zeg maar.
Ja, als consumenten
ook.
Ja, ook wel als producenten, want er zit ook recycle bij.
Ja.
Het was wel een grappig rapportje, omdat er gewoon van die cijfertjes of feitjes in staan dat je denkt, hé, oké, maar dit is wel heel willekeurig ineens om dit te horen. Maar dat geeft wat mij betreft ook wel aan hoe ingewikkeld het is en dat je dat ook niet zomaar een cijfer aan kunt hangen. Wat wel leuk was, is, ze hebben het voor verschillende producten dus gedaan. Eentje is lezen.
Oh, nee, daar gaan
we. De boeken.
Oh, daar gaan we.
De boeken, even kijken hoor. Ja, nou, maar dan krijg je dus dit soort dingen. Een e-reader is voor, GWP noemen ze het hier, maar het gaat over de uitstoot van niet alleen CO2, maar allerlei broeikasgassen.
Ja.
Dus voor die uitstoot is een e-reader beter dan 5 softcoverboeken, mits tenminste 10 boeken gelezen worden. En voor landgebruik, als je alleen maar kijkt naar landgebruik, is het bij 1 boek al beter om een e-reader te nemen dan een
serieus?
Boek.
Serieus? Dus als ik een e-reader boek koop,
ja?
Dan ben ik in 10 boeken heb ik hem eruit.
Ja.
Nee.
Volgens Milieu Centraal.
En als ik dan een tweedehands e-reader...
Ja, ja, dat is, dan, staat er nog niet bij.
Wat cool.
Dan gaat je boeken verzamelen.
Oh, maar dat vind ik best wel spectaculair. Soort. Dus, toch, ik had gedacht dat het veel langer zou duren. Ja. Qua grondstoffen en zo.
Ik snap dat ook dus niet helemaal. Eerlijk gezegd zet dit rapport mijn hele wereld weer een beetje op zijn kop. Er staat ook, een boek uit de bibliotheek dat 20 keer gebruikt wordt, is qua landgebruik net zo goed als een e-book waarop 10 boeken worden gelezen. Maar een boek uit een bibliotheekkast kent een grotere uitstootreductie. Hierbij is het energiegebruik van de bibliotheek buiten beschouwing gelaten.
Ja, oké. Okay. Oh, dat is wel heel streng.
Maar het gaat ook weer over boeken van gerecycled
papier. Dus eigenlijk
is de
samenvatting, bibliotheek is het duurzaamst. Want daar hoef je niks voor te kopen en alles wordt hergebruikt.
Ja.
Alleen dan heb je niet altijd de boeken die je
hebt. Je kan het ook omdraaien. Dat je eigenlijk zegt van mensen die nog individueel een boek kopen, die zijn echt...
Die zijn fout bezig.
Die verpesten echt...
Een soort Shell.
Ja, precies, ja.
Hey, weet je wat ook een categorie was? Voor jou, Aldo.
Mm.
De categorie cadeaus.
Ja, wat goed.
Ja, maar dit zijn wel hele... Hier wordt dus ook weer duidelijk van hier, die reviews, die zit hier niet in. Dat heb jij dus gedaan.
Ja.
Maar dat wordt hier niet berekend. Er wordt vooral gekeken naar wat voor cadeaus je dan moet geven.
Hm.
Bij cadeaus tot 10 euro zijn een bloempot of een fotolijstje een beter alternatief dan bloemen, wijn of chocolade.
Oh,
gek hè?
Ja,
bloemen en chocola weet ik wel. En wijn is dus ook... Oké.
Bij cadeaus tussen de 10 en 20 euro is een uitje een betere keuze dan een boek qua uitstoot.
Ja. Dan moet je niet met de auto heen dan.
Dan wordt het transport van en naar het uitje niet uitgerekend of meegerekend. Nou ja, dat soort dingen staan erin. En bij cadeaus tussen de 20 en 50 euro is de uitstoot van een beeld of een vaas een betere keuze dan een parfum, een huidcreme of een culturele activiteit. Met een transportafstand van 20 kilometer.
Oh, jeetje.
Ja, dus op dat soort cijfertjes kom je dan uit.
Misschien kan je mensen zo'n soort vragenlijstje sturen. Wat wil je hebben voor je verjaardag?
Dit kost zoveel uitstoot.
Kruis maar aan. Dat is heel romantisch, vind ik het wel.
Maar ja, goed, dus die hele review zit hier niet in.
Nee.
Dus dat maakt het alweer nog ingewikkelder. Mijn conclusie was, Aldo is circulairder dan Milieu Centraal.
Zeker.
Oh.
Nou, ik ga ontzettend vrolijk naar huis zo meteen.
Ja. Nou, en zelfgemaakte dingen worden mensen wel... Ja, dan krijg je echt mensen aan het huilen en zo. Dit is mij wel eens... ik heb wel eens een verhaaltje voor iemand geschreven als cadeau. Of iets of plantjes gestekt. En ik koop ook gewoon cadeautjes. Hè. Ik ben niet helemaal... als je zeg maar de zelfgemaakte dingen... dan krijg je is het grootste effect.
Ja,
ja, maar het is natuurlijk ook zo. Want ja. dat is veel persoonlijker dan dat je naar een winkel gaat. En,
ja, en ja, dus...
Want we moeten nu fotolijstjes kopen, begrijp ik.
Ja.
Dus de mensen krijgen weer, ook weer een fotolijstje.
Ja. Ja. Ja, en het is ook wel... Ik herinner me mezelf er ook wel aan van als ik te veel in die individuele mode schiet... Of zeg maar wat ik allemaal beter moet doen. Zeg maar op een gegeven moment ga je daar zoveel tijd en energie aan besteden.
Ja.
Terwijl het rendement als individu is best wel... Ik bedoel, ik vind het belangrijk hoor dat mensen goede keuzes maken. En dat ik er ook bewust mee bezig ben. Maar zeg maar die 90% zeg maar van, dat zijn toch gewoon de grote bedrijven die en hun uitstoot.
Ja, dat is ook zo.
Dus dat zou toch handig zijn als zij ook een beetje meehelpen.
Ja, ja. Oké, maar wij consumeren die grote bedrijven, hè?
Ja, maar je kan toch echt niet met je eigen koopgedrag de invloed uitoefenen die nodig is.
Ja.
Shell heeft er geen last van als ik de trein pak.
Oké, ik heb nog één laatste vraag voor jullie. Hoe jullie de toekomst zien. Denken jullie dat de Air Ladder en de circulaire economie... groot gaan worden? Gaan ze het overnemen? De economie? Onze samenleving?
Ja, het is gewoon wetenschappelijk gezien de enige optie. Dus het moet. Dus ik denk het wel.
En jij hoopt dat het vooral komt van de burgerbeweging die zich verzet?
Ja, de burgerbeweging verzet zich, waardoor de overheden in beweging komen, waardoor een soort wet en regelgeving en het economische systeem zodanig wordt dat dit de nieuwe weg is.
Nou,
zeg ik even heel eenvoudig.
Ja, en het is toch nog optimistisch, ja.
Ja.
En Aldo?
Ja, nou, ik vind het eerlijk gezegd lastig. Ik denk wel dat er een enorme klimaatcrisis op ons afkomt. Ja, jij zegt die is er al. En dat is ook zo. Maar dat we dat eigenlijk nog nauwelijks kunnen overzien, weet je wel. Je begint het gewoon de laatste jaren te zien dat het klimaat echt zo ingrijpend aan het veranderen is. Dat over overstromingen en wat ik zei. Dus ja, ik weet het niet. Kijk, uiteindelijk denk ik, en dan praat je heel op groot niveau, zal de wereld wel gered worden. Maar met hoeveel mensen, weet ik niet. Hmm. Ik denk dat er nog wel hele grote klappen gaan vallen. En
denk je dat die Air Ladder en die circulaire economie dat zouden kunnen veranderen? Of is dat ook iets waar...
Nou, dat denk ik.
Denk je dat als we allemaal keihard gaan refusen en reducen en repair...
Dat denk ik wel. Ja, nee, als nu... Maar ja, nogmaals, daar hebben we natuurlijk de afgelopen weken vaak genoeg over gehad. Weet je, is dat... moet het echt vanuit de mens komen? Is het overheidsbeleid? En dan praat je nog op Europees niveau en wereldniveau, weet je wel. Maar ik denk wel, als die circulaire economie, die Air Ladder... Ja, als je die echt... Als dat de basis van de economie zou worden, dan denk ik wel dat je een hoop kan bereiken.
Oké, nou, dank jullie wel. Yay. Voor de hele serie.
Ja.
En, jij ook bedankt.
Ja, jij bedankt.
Jij heel erg bedankt. Ja. Ik heb er ook wel veel aan gehad.
En ik vond het ook echt heel leuk om op deze manier het met elkaar over dit onderwerp te hebben. En ook wel misschien er met mensen over praten is ook toch echt een hele belangrijke stap.
Ja.
Dus dat je aan mensen laat weten waar je mee bezig bent of wat je beweegt of welke keuzes je hebt gemaakt. Om het gewoon hardop aan vrienden en familie het over dit soort dingen te hebben.
Ja, ja. Dank jullie wel. En misschien tot een volgende
podcast
over productie.
Okay. Gaan we het over voetbal hebben.
Ja, ja. Ajax.
Gaat ook ten onder.
Dit was de laatste aflevering van de Kringloop podcast. Wil je meer weten over het circulair maken van specifiek één materiaal? Op Vrij Nederland vind je artikelen per materiaalsoort. Plastic, elektronica, textiel, voedselresten, beton of ons riool. Veel dank aan Hans Poel voor de eindmixage en conceptbewerking. En natuurlijk aan Katelijn Schilder en Aldo Dikker. En ik wil graag ook de luisteraars bedanken. Heel leuk dat jullie meededen met het ontdekken van de circulaire economie. Laat het me vooral weten als je er nog iets over te zeggen hebt. Op katjakkegenius@gmail.com. Dank voor het luisteren.